Welkom. Dit is de podcast waarin je gaat luisteren naar een gesprek tussen pleegouders, ouders, pleegzorgwerkers en jeugdbeschermers. Met elkaar delen zij hun ervaringen over wat zij belangrijk vinden in de onderlinge samenwerking bij een kind dat uit huis is geplaatst. Deze podcast is ontstaan vanuit het project Samenwerken binnen Pleegzorg van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de NVP. Margina gaat in gesprek met de vier deelnemers die hun eigen ervaring delen in een spraakbericht. In de podcast bespreken we dit met elkaar. Luister je mee?
En ik ben dus Margina. Leuk dat je luistert. En zoals in de intro net al gezegd is, ik zit hier niet alleen aan tafel, maar met een pleegmoeder, een jeugdbeschermer, een moeder en een pleegzorgwerker. Zij kennen elkaar allemaal niet en elkaars situatie ook niet.
Ik ben Aline en ik ben pleegzorgbegeleider.
Ik ben Jessica en ik ben pleegmoeder geweest.
Ik ben Sonne en ik ben jeugdbeschermer.
Ik ben Esther en ik ben moeder van een pleegkind.
Ik ben de gespreksbegeleider en iedereen die hier aan tafel zit heeft van tevoren een spraakbericht opgenomen en gedeeld. En dat spraakbericht gaat over de eigen ervaring met betrekking tot de samenwerking rond pleegzorg. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. We doen dit niet zomaar. We hebben namelijk de afgelopen 2 jaar ruim 300 mensen gesproken in verschillende dialogen die allemaal gingen over de samenwerking binnen pleegzorg. In dat project heb ik samen met mijn collega Cor de dialogen begeleid. En die uitkomsten, die opbrengsten zijn eigenlijk zo waardevol geweest dat we jou als luisteraar zeker ook mee willen nemen in die ervaring. En bij die ervaring hoorde dus ook de waarde van de dialoog. Want wat is nou een dialoog? We hebben naamkaartjes voor ons staan waarop een aantal uitgangspunten over de dialoog staan. Het gaat er daarbij om dat we naar elkaar luisteren en met elkaar praten en niet over elkaar. Dat we oprechte nieuwsgierigheid laten zien en dat het niet uitmaakt wie we zijn en welke rangen en standen we hebben. Dat gezegd hebbende, in deze podcast luisteren jullie naar het verhaal van Jessica, waarin haar ervaring als pleegmoeder en de samenwerking binnen pleegzorg centraal staan. En laten we luisteren naar haar spraakbericht.
Hallo, ik ben Jessica. Ik ben maar kort pleegmoeder geweest. In de 9 maanden dat het pleegkindje bij ons was, werd de vraag naar zorg steeds groter. Van een weekendplaatsing naar 7x24 uur zorg in de laatste 3 maanden. Na die periode ging het kindje weer terug naar ouders, zonder ons te betrekken bij het plan. Dus gelijkwaardigheid, wat is dat binnen pleegzorg? Ouders voelen zich niet altijd gelijkwaardig, want iemand anders zorgt voor hun kind. En pleegouders voelen zich niet altijd gelijkwaardig, omdat ze weinig tot geen zeggenschap hebben. En als pleegouder ging het mij helemaal niet om zeggenschap, maar om het luisteren van de hulpverlening naar de zorgen die ik had als pleegouder. Na het stopzetten van pleegzorg waren wij niet meer in beeld, terwijl wij 9 maanden veel zorg voor het kindje hebben gehad. In ons geval heeft de begeleiding van pleegzorg niet het gewenste resultaat gehad. Ik voelde me gesteund en had iemand om mijn zorgen mee te delen. Maar het gebrek aan ervaring hoe om te gaan met het gedrag van deze moeder maakte dat er steeds meer spanning op de relatie kwam. Achteraf had ik gewild dat er meer aandacht was voor de veranderende relatie tussen de moeder en mij. Vooral bij een netwerkplaatsing verandert die relatie. Je betrokkenheid wordt anders en je plek in het systeem dus ook. Ik gun iedereen systeemgerichte begeleiding bij pleegzorg. Want als je gelijkwaardigheid wil, zal de ouder, maar ook de pleegouder, geholpen moeten worden met de veranderende relatie die je met elkaar had en hebt, doordat je samen voor het kind zorgt. En nog 1 ding dat ik wil zeggen. Als we meer pleegouders willen, omdat we kinderen een plek in hun gezin en zo thuis mogelijk willen laten opgroeien, voor een korte of een langere periode, dan moeten we pleegouders anders gaan waarderen. Het gaat namelijk niet om geld. Het gaat om respect en aandacht en waardering voor het feit dat je je huis en je hart openstelt voor een kind van een ander.
Dank voor het delen van jouw ervaring, Jessica. Voordat ik iemand uitnodig om een eigen ervaring te delen, je hebt het over systeemgerichte begeleiding. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is dat in de praktijk?
Nou, als ik systeem zeg, dan bedoel ik eigenlijk het kind in het midden en daaromheen een cirkel getrokken met alle mensen die binnen die cirkel staan, die betrokken zijn bij het kind. Dus dat zijn ouders, dat zijn de pleegouders, dat is eventueel pleegzorg of zelfs jeugdbescherming, kan ook school zijn. Dus alle mensen die betrokken zijn bij het kind horen bij het systeem.
En daar had je graag meer ondersteuning in gehad?
Ja, want in dat systeem heb je allemaal je eigen positie, je eigen rol. Maar in mijn geval bij een netwerkplaatsing, dan verandert die rol. Dus ik kende deze moeder al voordat dit kindje kwam. Dus ik had een andere band, een andere rol met haar, voordat ik voor het kindje ging zorgen. En die verandering, daar zou ik andere mensen ook begeleiding bij gunnen.
Sanne.
Ja, ik hoor verschillende dingen, maar wat mij ook wel bijblijft is ook wel wat je aangeeft over het betrokken willen zijn als pleegouder. Dus niet van dat je wel wil weten ook wat er gebeurt, zodat er niet... je hebt 9 maanden voor een kindje gezorgd, je huis opengesteld, liefde en aandacht gegeven en jouw idee werd dat abrupt weer thuis geplaatst. Ik denk dat dat ook wel is, als jeugdbeschermer hebben we met veel partijen te maken, veel partijen op de hoogte te houden, maar dat dat ook iets is wat wij als jeugdbeschermer misschien snel vergeten om ook een pleegouder mee te nemen in het proces. En dat niet alleen af te laten hangen van de pleegzorgwerker die dat dan wel door zou moeten geven, een onbesproken afspraak. Dus dat viel me wel op. En het zou natuurlijk heel mooi zijn, het andere, om systeemgericht met elkaar te kunnen gaan werken. Om niet allemaal als individu ons ding te doen, maar echt meer samen en zo van elkaars krachten gebruik te maken.
Ik zie Aline heel heftig knikken. Wat maakt dat je die herkenning zo zag?
Nou, waar het wel eens langs elkaar heen loopt in de communicatie, heeft dan inderdaad wel te maken met wat jij zegt. De jeugdbeschermer communiceert met de pleegzorgbegeleider en ja, ik als pleegzorgbegeleider ga er soms vanuit dat je dat ook nog aan iedereen doet. Dat is ook een aanname die je kan checken natuurlijk. Want soms wordt er ook inderdaad van mij verwacht dat ik pleeggezinnen informeer. Die cirkel is goed om uit te tekenen. Want er zijn zoveel mensen betrokken bij pleegzorg rondom één kind. En als daar iets misgaat in de communicatie, heeft dat best grote gevolgen.
Esther, was jij als moeder, zat jij ook in die cirkel?
Nou ja, mijn kind is ook naar een netwerkpleeggezin gegaan. Dus via hen werd ik meer op de hoogte gehouden, zeg maar, dan via de pleegzorgwerker of via de jeugdbeschermer. Omdat ik ook niet meer het gezag had. Dus het was eigenlijk meer als ik de bezoekregeling deed. En die deed ik heel lang bij de pleegouders thuis. Dus dan kwam ik daar eigenlijk op huisbezoek. En dan werd ik ook een beetje bijgepraat over wat er ondertussen allemaal was voorgevallen bijvoorbeeld. Maar dat was met name door de pleegouders. Dus ik werd er wel in meegenomen, maar dat was omdat dat mijn ouders zijn, dus denk ik. En dat het heel natuurlijk was dat hun mij vertelden hoe of wat, zeg maar.
Maar in de ideale cirkel, zoals jij die schetste, Jessica, is dit dan de rol van de ouder?
Nou, ik denk wat Esther mooi als voorbeeld geeft. Jij had al een band met je ouders, want het zijn jouw ouders. En toen kwam er een kleinkind voor hun, jouw kind. En het feit dat jouw ouders voor jouw kind zijn gaan zorgen, kan ook iets betekenen in de relatie tussen jou en je ouders. En ik vind daar mogen we met elkaar veel meer aandacht voor hebben. Dat zijn hele moeilijke processen. En daar zit dan ook nog een kindje bij waar je je zorgen om maakt of waar je iets in wil. Mijn pleidooi is dat we daar veel meer aandacht voor hebben. Rondom die veranderende positie, die veranderende relatie die je dan met elkaar hebt.
Ja, ik begeleid ook wel grootouderplaatsingen waarbij ik die rolomkering ook zie. Want de grootouders waren dan vaak heel erg betrokken bij hun volwassen kind, wat hen een zorg gaf. Maar zeggen dan soms ook echt van, ja, we hebben nu onze handen vol aan het kleinkind wat wij gaan opvoeden. En ja, dus dan is er niet meer zoveel energie of tijd om ook nog de aandacht te geven als voorheen aan hun volwassen kind, wat ook ja, aandacht nodig heeft natuurlijk. Ja.
Soms zie je ook wel dat een netwerk, zeker in netwerkplichtgezin, dat je ze echt soort ziet kiezen van, waar ga ik nu voor kiezen? Ga ik nu kiezen voor het kind, als er een netwerkplaatsing plaatsvindt? Of ja, toch ook voor mijn eigen kind, om daar echt een balans in te vinden. En je ziet ook vaak wel echt wel die worsteling daarin.
Ja, ik denk dat als netwerkpleeggezin ook anders is dan een bestandspleeggezin. Waarin je bij bestandspleeggezin toch iets meer afstand hebt. En die kan heel nabij worden. Maar bij een netwerkplaatsing is die vaak al nabij. En dan krijg je soms wat meer afstand. En hoe doe je dat nou met elkaar zonder daarin verwijdering te krijgen?
Want hoe had het voor jou anders gekund, Esther? Of meer optimaal of fijner?
Ja, sowieso vond ik het wel prettig als, ja, als het gewoon duidelijk was wanneer ik welkom was. En dat was eigenlijk al voordat mijn kind geboren was, dat het eigenlijk meer was dat ik van tevoren zei van ik wil langskomen. En dat het dan ja, wel of nee was. En ja, dat was nog meer toen mijn kind wel daar opgroeide, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk ook nog een vader. En wij zijn ondertussen uit elkaar. Dus in principe hadden wij als moeder en vader dezelfde omgangsregeling. Dus je kan dan niet als moeder elke week op de stoep staan als vader maar één keer in 3 weken mag komen. Dus het is wel handig als je dat even goed afspreekt. Want je wil ook niet boze gezichten of ja, ruzie in de tent, zeg maar. Dus je wil het wel zo, inderdaad zo gelijkwaardig mogelijk. Dus dan hield ik me wat meer afzijdig in het belang van mijn kind. Ja, daar had ik natuurlijk wel moeite mee, maar ja, als ik wist welk doel het diende, dan had ik dat er wel voor over, zeg maar.
Heb je ook gemerkt dat het contact met jouw ouders veranderde?
Nou ja, sowieso in het begin gingen de gesprekken vooral over van dat zij zich eigenlijk verplicht voelden om voor hun kleinkind te gaan zorgen. En dat ze daar ook wel moeite mee hadden, omdat heel hun leven op zijn kop stond, zeg maar. En ja, ik gaf het kind niet vrijwillig eigenlijk aan hun. In ieder geval, ik kon voor mijn gevoel niks anders doen dan zelf me terugtrekken. Dus dan denk je, ja, wat moet ik nu met die boze gezichten van jullie? Want ten eerste kies je er uiteindelijk voor. En ten tweede, ja, ik heb er ook niet voor gekozen eigenlijk, weet je wel. Dus dan zit je met de boosheid van hun ook nog eens een keer eigenlijk over hoe het loopt. Maar ik was natuurlijk zelf net zo boos, bij wijze van. Maar ja, dan wil je met je ouders ook uitkomen. Dus je laat elkaar niet los. Maar je moet wel van elkaar accepteren van dat je allemaal je eigen proces hebt.
Sanne, jij wilde ook nog iets zeggen volgens mij.
Ja, het lijkt me ook voor, nu voor jouw ouders ook gewoon een onmenselijke keuze om te zeggen tegen je eigen kind, je mag maar 1 keer in de 3 weken langskomen. Dat lijkt me ook gewoon heel veel doen met een opa en oma, zeg maar, nu. Of een ouder van een... jouw ouders, zeg maar.
Nou, dat je inderdaad gewoon afspraken op papier met je eigen ouders moet gaan maken wanneer je langs mag komen. Dat is wel, ja.
Nou, dat inderdaad. En dat je niet meer gewoon langs kan gaan wanneer je wil, spontaan. Ja.
Ja, op zich hadden wij niet zo'n relatie dat ik daar elke dag langs kwam of zo. Maar sowieso überhaupt het idee van... ik vroeg ook wel eens van, wil je me helpen bij de administratie of zo? Eigenlijk kon ik voor mijn gevoel nooit meer een beroep op hun hulp doen. Omdat mijn zoon hun hulp al kreeg, zeg maar. Dus ik durfde ook die vragen niet meer te stellen, zeg maar, aan hun. Ik denk van, ze hebben al genoeg, weet je wel. Ze hebben al het kind al, zeg maar. Dus dan schrijf je jezelf ook op die manier weg, zeg maar.
Was je niet heel eenzaam daarin? Want normaal gesproken zijn ouders, ja, natuurlijk een groot eerste vangnet. En zij waren eigenlijk het vangnet voor jouw kind. Maar daardoor kon jij niet meer door hen opgevangen worden.
Nee, ja, ik heb heel lang inderdaad het gevoel gehad dat niemand mij opving, zeg maar. En ik ben wel opgevangen, maar als je het dan hebt over hulp accepteren, dan uiteindelijk had ik wel hulp nodig. Maar voordat je zover bent dat je iemand zijn hand kan pakken, dan moet je ook al eerst iemand weer gaan vertrouwen. Als jouw, ja... Die uithuisplaatsing was bij ons zo zo verrassend plaatsgevonden dat je ook geen vertrouwen meer had in de mensheid bijna, zeg maar. Dat je dacht van, nou, als niemand meer eerlijk durft te zeggen tegen mij dat ze me niet vertrouwen, dan waarom zou ik een ander dan wel vertrouwen, zeg maar? Dus dan het is gewoon lastig.
Maar dat is dus ook wel iets om als jeugdbeschermer en als pleegzorgwerker nog extra van bewust te zijn, zit ik nu te realiseren, dat je dus met een netwerkplaatsing er dus wel een stukje netwerk van de ouders, zeg maar, een soort van ontneemt. Dat kwartje valt nu tijdens dit gesprek ook wel nog een keertje extra. Dat een ouder ook altijd netwerk nodig heeft en door een kind bij een opa en oma te plaatsen, wat ook wel weer heel fijn is, dat ook alweer een andere kant van de medaille heeft.
Ja, dat is precies wat ik ook heb ervaren, waarbij deze moeder heeft aangegeven, ja, jij was er altijd voor mij. En nu was ik er niet meer voor haar. Nu, want dit kindje was zo klein. Dat was mijn eerste, hoe zeg je dat?
Prioriteit.
Ja, dank je. En dus deze moeder stond ineens op een andere plek. Terwijl als zij hulp nodig had, dan belde ze mij. En nu kon ze mij niet bellen, want dan was ik voor haar kind aan het zorgen. En daardoor is het beperkte netwerk wat ze had, is nog beperkter geworden. Maar er was wel goede zorg voor haar zoon. Ja, waar kies je dan voor?
Ja, maar het is natuurlijk iets heel ingewikkelds. Want je zit in een enorm heftige fase van je leven, zoals Esther. Je kind verdwijnt voor een heel groot deel uit je leven. Dus je hebt enorm mensen naast je nodig. Ouders kunnen die rol vervullen of hulpverlening. Maar ja, die gaan dat dan eigenlijk doen voor jouw kind. Dus ja, daar zit ook iets in wat echt ingewikkeld is. En ja, dat moet haast bijna wel misgaan. Want als er niemand naast jou staat, ja, hoe moet dat dan?
Nou, en ik denk daarom is mijn pleidooi zo, laten we systeemgericht kijken. Want een uitspraak van jou was, Aline, we hoeven niet alles opnieuw te doen. Maar de cirkel verandert wel. Of in ieder geval je plek in die cirkel. En laten we daar aandacht voor hebben. Want volgens mij is iets wat we bespreken is heel vaak openheid en eerlijkheid en dingen met elkaar bespreken, maakt in ieder geval dat je op tafel kan leggen van hoe is het dan voor jou? Wat heb je daarin nodig en wat kom je tegen? En als je die vragen met elkaar kan stellen, volgens mij kan je dan ook kijken naar wat verandert er dan en wat heb je nodig? En misschien dan niet meer van mij, omdat ik in een andere rol sta, maar kunnen we dat bij iemand anders neerleggen? Of, nou ja, in ieder geval het gesprek voeren.
Dit gesprek gaan we afronden. En Jessica, het was de podcast over de rol van de pleegouder. Wat neem jij mee uit dit gesprek?
Ja, dat voor mij gelijkwaardigheid heel erg in relatie staat tot de positie die je hebt in de cirkel.
Aline?
Ja, ik denk dan aan het kind waar we het uiteindelijk over hebben. Want als volwassenen al gaan zoeken naar welke positie ze dan nu hebben, en de rollen veranderen ook onderling, dan is dat natuurlijk merkbaar voor het kind. En ik als pleegzorgbegeleider vind het dan het belangrijkste in ons werk dat we daar oog voor hebben en dat zoeken met elkaar gedragen wordt. En dat je met elkaar gaat zoeken naar wat verandert er nu in onze relatie. Zijn we ons daar allemaal van bewust en voelt dat ook goed?
Sanne?
Ja, toch wel wat ik net ook zei. Er meer bewust van zijn hoe de rollen veranderen als iemand uit het netwerk pleegouder gaat worden. Wat dat doet met het kind in verhouding tot de pleegouder, maar ook de relatie tussen de ouder en de pleegouder, hoe dat gaat veranderen. En wie er dan is voor de ouder om even gewoon te kunnen spuien of een bakje te kunnen doen of de administratie voor te kunnen vragen.
En Esther, je mag iets meenemen, maar je mag ons ook iets meegeven.
Ja, nou ja, sowieso iedereen die dus een rol wil spelen in het systeem, dat die ook een rol kan krijgen. En dat die niet uit de cirkel valt, zeg maar.
Dus heb oog en aandacht voor alle betrokkenen. En ja, maak het eerder groter dan kleiner. Dank voor jullie openheid en het delen van jullie ervaringen. En luisteraars, jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Ben je nou benieuwd geworden naar de ervaringen van de andere deelnemers? Luister dan vooral ook naar de andere podcasts.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast over samenwerken binnen pleegzorg. Wil je meer weten of zelf een keer een dialoog organiseren of bijwonen? Neem dan vooral contact op. Je vindt onze gegevens op onze website www.denvp.nl/samenwerken. Aan deze podcast werkten mee Esther, Jessica, Aline, Sanne, Margina, Cor, Stefanie en Jorien. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met Jesse Straver Music, De Leertoco en Zo Zorg Ik. En financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Dankjewel voor het luisteren.